De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, zondag 44. Heidelbergse Catechismus, zondag 44. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 113, wat eist van ons het tiende gebod? En het antwoord luidt, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? En het antwoord luidt, nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar alle geboden Gods beginnen te leven. Vraag 115, waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Het antwoord eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heilige Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover. Het woord daarbij is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 7, vers 7. Daar spreekt het woord des Heren, wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook hadde ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Letten wij een ogenblik op de eis van het tiende gebod. In de tweede plaats op de onderhouding van de geboden. En in de derde plaats op de blijvende verkondiging van deze geboden. De eis van het tiende gebod, de onderhouding van de geboden en de blijvende verkondiging van deze geboden. Het gebod luidt letterlijk in de wet. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Maar de Heidelberger raakt dit gebod direct naar haar geestelijke strekking en brengt alles terug tot een van harte de Heere te mogen vrezen, dienen en lief hebben. Je kunt van dat tiende gebod niet zeggen dat het een soort aanhangsel is. Zoals wij gewend zijn om van belangrijke dingen naar minder belangrijke dingen te rangschikken. Van punt 1 enzovoorts. Dat kun je van het tiende gebod niet zeggen. Dat tiende gebod, dat kun je nou echt niet als een achteraankomertje zien, wat minder sterk en wat kleiner dan de andere geboden. Ganselijk niet. Je zou haast zeggen, in dat tiende gebod, daar komt het innerlijk van de mens op een zodanige wijze in het licht te staan, dat, wie zou daar nog bij kunnen blijven bestaan, als dat tiende gebod ons wijst op ons innerlijk, ons verkeerde wilsleven en gevoelsleven, dat een iegelijk wordt niet van God verzocht, maar door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken. En door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken zijnde, komt die mens terecht in de dood, want de begeerte volleindigd hebbende baart de dood. En die vraag 113, die zegt, wat eist van ons het tiende gebod? Het gebod houdt zich er niet mee op of dat wij geneigd zijn om het te proberen, zoveel als in ons vermogen is. Nee, dit gebod is een eis van de levende God waaraan voldaan moet worden. Want je zou haast zeggen, al die mensen die voor diefstal en voor doodslag en voor echtbreuk zijn bewaard, en die die zonde met ter daad niet op hun geweten hebben, die worden hier met hun geweten in dat tiende gebod voor God gedaagd, voor zijn licht. Want daar is het niet mee goed te maken. Sommigen denken dat een verandering van richting, dat genoeg is. Zo worden sommige mensen van de ondeugd tot de deugd gebracht en gaan soms een nauwgezet, serieus leven leven. En zo zijn er zo menigmaal van die bekeringen, zulke verschillende bekeringen in het leven van mensen, ook in deze wereld. Je hebt mensen die op een gegeven moment bijvoorbeeld zien dat ze door hun slechte leven en door hun heel zondige levenswandel, dat ze bezig zijn hun carrière in de sport of op welk terrein dan ook, op de zaak in de maatschappij te vernietigen. En die dan opeens op een wilskrachtige manier besluiten om een ander leven te gaan leven. Maar wat is de bedoeling van dat alles? Wat is de achtergrond? De achtergrond zie je dan in het ik van de mens. Want die mens die heeft dan, zouden wij zeggen, nog zoveel verstand om te begrijpen, ik ga eraan als ik zo doorga. Dat mag niet. Ik wil een beter leven leiden, want ik wil mee kunnen op het werk en in de sport en overal. En ik wil oud worden, heel oud wil ik worden. Zo zijn er duizenden bij duizenden die iets laten of die iets doen waarvan zij de verwachting hebben dat het tot hun bestwil is. En dat is nu juist dat zo indrukwekkende waarmee wij geconfronteerd worden soms in het leven. Dat je zeggen moet, waar is een mens ook buiten God toe in staat, lijkt het wel, en godsdienstige mensen ook, en dat is nu juist een punt waar God geen genoegen mee neemt. God neemt er geen genoegen mee, want de Heere ziet het hart aan. Wat begeer ik? Gezondheid is een mooie begeerte. Een sterk mens te zijn, ja. Gezond, een oud mens te worden, de top te bereiken in mijn vak of in mijn carrière, is dat mijn begeerte? Ja, daarvan zeggen we, nou ja, dat zijn toch allemaal goede begeerten. Ja, maar waarom wil ik dat, zegt het tiende gebod, waarom wil je dat? En nou niet alleen dat huis en die vrouw van die ander en al die gebruiksgoederen van die andere, maar al die andere gaven die ik zojuist noemde ook. Waarom wil ik dat? Waarom wil ik dat nou? Ja, zegt de een, om jong te blijven. Dan ben je verloren. Om oud te worden, gezond oud te worden. Dan ben je ook verloren. Ja, maar ik voel dat beter voor me is. Dan ben je ook verloren. Als de diepste motivering niet is God alleen, dan ben ik verloren, zegt het tiende gebod. Dan ben ik verloren. Daar moet je niet gering over denken, hoor. Want duizenden mensen, misschien ieder mens, die wordt tot op zekere hoogte door de dood op de hielen gezeten. En je staat stom beduust wat de mens daarvoor over heeft. Er is die tot zulke krachtsinspanningen, krachtsprestaties in staat, hij sprakeloos staat. Hij zal geen stukje zout nemen, bij wijze van spreken, als hij het mag. Is dat dan niet goed? Tuurlijk. Als de dokter zegt dat je geen zout moet nemen, dan moet je geen zout nemen. En als hij zegt je moet geen suiker nemen, dan moet je geen suiker nemen, bij wijze van spreken. En als de dokter zegt je moet geen glaasje drinken, dan moet je het niet doen. Je moet me goed begrijpen. Maar het gaat om de motivering. Wat is de achtergrond? Is dat nou de eer van de levende God? Dat ik daarom gezond wil zijn om hem alleen te prijzen en te verheerlijken. En om kracht te ontvangen om te doen wat hij wil dat ik doen zal. Is dat de achtergrond? En wil ik daarom ook oud worden om zo lang mogelijk hier op deze aarde te zijn om hem alleen te prijzen en de naaste te verkondigen dat er maar één naam onder de hemel is door welke wij moeten zalig worden. Is dat de reden wel? Anders haal je het niet. Al ben je dan nog zo'n sterk mens, al ben je nog zo wilskrachtig, maar dan deugt de achtergrond niet. Dan wordt de achtergrond eigenlijk gevormd door jezelf. Ik heb er zelf de profijten van. Ja, natuurlijk. Als je gezond en sterk, heeft God daar nou ook nog wat profijt van? Kijk. Nou kom je tot aan die grondslagen van het menselijk bestaan hier op aarde. Van zijn leven. Wat zijn de drijfveren? Wat zijn de motieven? Eer, roem, gezondheid, angst voor de dood, angst voor de ziekte, angst voor dit en voor dat. Is dat alles? Dan is het een bedroevende situatie. Want daarin is dan niet de kracht des Heilige Geestes openbaar. Maar daar is het drijven van het vlees aan de orde. Ja, ik weet, dat is een moeilijk te verteren stuk. Want een mens van nature, een mens wil daar natuurlijk niet aan. Want een mens is een ik. En een mens voelt zich al een hele piet als hij niet gestolen heeft en niemand heeft doodgeslagen en geen overspel heeft gepleegd, dan voelt hij zich al heel wat. Maar nou zegt de Heer, waarom heb je geen overspel gepleegd? Waarom niet? Waarom heb je niet gestolen? Ja. Ja. Zeg dat nou eens. Waarom heb je dat nou niet gedaan? Nou ja, als hij nou zegt, ik ben ervoor bewaard gebleven. Dat kan goed zijn. Maar het zou ook kunnen zijn, als je aan het denken raakt, dat je zegt, ja, tegen je eigen, waarom heb ik dat nou niet gedaan? Dat je zou zeggen, ja, mensen nog een toestelling voor, ik, een dief, ik iemand moordenaar, nou tjoen, dan ben je gelijk helemaal. Ik fraude op de zaak, als boekhouder of waar dan ook. Mensen nog een toe, ja. Nee. Je gooit je eigen naam te grabbel. He, je gooit je hele betrekking gooien omver. Je maakt je huwelijk kapot. Je doet dit en je doet dat. Zo is een mens aan het redeneren. Voel je hem? Want al doet hij anders, hij is niet anders. En dat komt onder het licht van het tiende gebod uit. Dat al doet hij anders, hij is niet anders. Hij is die gevallen zondaar. Een wereld van ongerechtigheid, alle zaden van boosheid leven in zijn hart. En nu zegt die heilige wet tegen die brave man die dat allemaal nooit gedaan heeft, kom eens wat dichterbij. Laten we nou de binnenboel eens bekijken. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het eruit in je hart, in je ziel, in je genegenheden, in je begeerte? Hoe ligt dat allemaal? Je bent hoog opgeklommen in het leven. Waarom ben je hoog opgeklommen? Heb je, zoals de wereld dat noemt, geluk gehad? Waarom? Of was het je eigen krankzinnige gevoel van ik moet wat worden? Duizenden mensen die daardoor alleen gedreven worden. Daarvoor riskeren ze van alles. Want ze willen uit wat in hun gevoel die kleine cirkel is van hun leven, maatschappelijk en burgerlijk, willen ze uitbreken naar de volgende kring. En in die volgende kring willen ze weer doorbreken naar de volgende kring. Ja. Nou, dan zegt het gebod, wat heb je nou begeerd? De mensen zeggen allemaal dat je zo'n harde werker bent en dat het je alles gekost heeft, je zweet en bloedbewijzen, we spreken al om wat te bereiken. Maar wat heb je nou beoogd? Ja. Ja, misschien denk je bij je eigen dat ik ieder gezond vitalisme, ieder gezonde expansiedrang de grond in tracht te boren. En misschien zegt iemand, nou, als iedereen er zo over had gedacht, dan zaten we met ons allen nog in de klei. Ja, maar kijk eens, ik wil juist van ons eigen gedachte en gedoetje eens een ogenblik afzien. Hoe ligt het nou voor aangezicht van de Heer? Want je moet niet vergeten dat wat in het oog van die opgeklommen mens maar een grote stommerd is, en die de Heere mag vrezen, en vergenoegd mag zijn met de tegenwoordige, dat die 1000 keer gelukkiger is als jij. Moet je niet vergeten. Ja. Ja, je voelt wel aan, dat begint wel te kraken dan in een mensenleven. Wat is zijn motivering? Wat is zijn achtergrond? Wat beoogt hij nou? Als het goed is, naar Gods heilige wet, dan mag er niet de minste bijbedoeling bij zitten. Dat mag niet. Geen bijbedoeling. In het natuurlijke leven niet, in het geestelijke leven niet, in het kerkelijke leven, maatschappelijk. Geen bijbedoeling. Er mag maar één bedoeling zijn. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goeder dieren heen. Dat is de hoofdbedoeling. Misschien zeggen, ja, wat heb je dan nog aan je leven? Ja, het is wat. Wat heb je dan nog aan je leven? En dat is nou juist het leven. Hem te kennen. Van hem gekend te zijn. Hem lief te hebben boven alles. Daarin is toch schepsels hoogste geluk en welvaart ingelegen. Nou ja. Zulke geestelijke putjescheppers zijn wij nou geworden. Dat dat nou het verdorven bestaan van een mens ten antwoord geeft, wat moet je dan? Dan ben je helemaal verkocht. Dan kun je niet meer leven. Je liegt het als je zo praat. Want je weet heel goed dat er in de vrezen des Heren, daarin is een grote blijdschap. Of denk je dat de vrezen des Heren alleen maar plaats kan hebben in de kerk? Onder de preek of als hij thuis zit te lezen, zo is het niet. De vrezen des Heren heeft te maken met ons leven ook buiten de kerk. De vrezen des Heren, dat is niet iets wat er zomaar als een lode gewicht aanhangt.
Maar de vreze des Heren is het die alleen maar de juiste glans kan geven aan alles.
Aan je huwelijk, aan je huis, aan je werk, de kerk, overal. Ja, maar weet je waarom wij dat dan zeggen? Wij zeggen het daarom, omdat we voelen, dan komt mijn ik in het gedrang. Dan kan ik niet zo fijn meer denken. Dan kan ik toch, ja. Je hebt mensen die kunnen dat zo op zo'n slechte manier kunnen ze dat verwoorden en onder woorden brengen. Ja, maar jij zal ook wel eens en jij zal wel eens en jij dit en dat, weet je wel, met zo'n fijn lachje. Ik word er altijd akelig van. Want weet je wat men bedoelt? Men bedoelt dit, als jij dan ook maar zegt, ja joh, dat weet je wel, hè, dat doe ik net zo goed hoor, en ik dit en ik dat. Dan voelen ze zich daarmee bevredigd, dan denken ze, oh, ja, hij deugt toch ook niet hoor. Hij dit en hij dat. Maar bij een zondaar ligt het toch allemaal heel anders, hè. Die hebt van harte meegezongen, dan houd ik die met een verblijde geest. Meer en meer aan u verbonden te mogen worden. Ja, mensen, gij zult niet begeren dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod. Dus een gedachte van eigen eer is een overtreding tegen het gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De gedachte van hij heeft dit en ik wil het ook, dus diefstal. De gedachte van dat is nog eens een goede vrouw, dat is nog een aardige vrouw, of dat is, lijkt me een betere vrouw als mijn vrouw, dat is overspel. De gedachte, ik zou die vent wel een klap voor zijn hersens kunnen geven, maar ik doe het niet. Ja, ik doe het niet, natuurlijk niet. Dat is doodslag. Die trap op de grond als mijn werk me tegenzit, waarin ik mijn machteloze woede bot vier, is een vloek. Is een vloek, want ik trap tegen God. Die me niet mee wil helpen zoals ik dat wil. Het is toch allerellendigste. Gij zult niet begeren. Enig gebod. Als we dat gebod goed horen en dat gebod grijpt in ons leven in, dan zeg je, er blijft nou ook totaal niets over van een mens. In zijn hele leven niet. Zoals die door de zonde uit Adam voortgekomen is, blijft er eigenlijk geen vezeltje van die mens heel. Want dan kun je zeggen, ja nou, het zijn er dan geen goede begeertes. Kijk eens, als je nou moet sterven, hè, en dan wil je toch graag blijven leven, dat is toch ingeschapen. Ja, ik weet niet of dat ik dat goed moet noemen. Ik vind het wel eens bedroevend hoor, vooral als een mens oud is. Bedroevend. Als een mens met hand en tand zijn eigen nog aan het leven vast wil klampen. Alsof dat het is. Nee, dan is het een betere begeerte om ontbonden te mogen wezen en met Christus te zijn. Dat is beter. Voel je? Nou ja, maar je hebt nog wel begeerte. Kijk eens, als een mens nou, een onbekeerd mens, die wil graag bekeerd worden. Dat is toch een goede begeerte. Ik weet het ook niet. Of hij dat goed mag noemen. Waarom wil hij dat? Hij wil ook meedoen. Hij wil ook een soort verzekering hebben op de eeuwigheid. Dat het eenmaal na alles toch nog een keer goed met hem afloopt. Hij is o zo benauwd. En als je dan een onbekeerd mens hoort bidden, ombekering, dan zou je zeggen, onbekeerd mens is veel beter dan God. Die meent het veel beter dan God. Die is veel bewogener met zijn eigen lot dan de Heere. Veel meer medelijden met zijn medemensen dan de Heere. Zo lijkt het wel. Maar als het gebod komt, gij zult niet begeren. Oh, wat een ontmaskeringen vinden er dan plaats in het geestelijk leven. Ja, je bent gelukkig hoor, al voel je je ongelukkig als je het ontdekt hebt allemaal in je leven. Tenminste allemaal, voor zover de Heer het nodig oordeelde. En als je er ook in meer of mindere mate van verlost wordt. Dat is een grote zegen. Maar op de momenten dat je het ziet, nou dan draai je als een tol in de ronde. Want dan zeg je, jongen, dan is er ook niks ook. Dan weet ik echt niet meer, wat moet je dan nog goed noemen? Wat moet je dan nog goed noemen? Want mijn leven staat niet meer in dat zuivere begeren. Tot God voor hem alleen te zijn. Nou, als het dat niet staat, mensen, dan bedoelt een bekeerd mens zijn eigen en een onbekeerd mens bedoelt ook zijn eigen. En dan bedoelen we allemaal ons eigen. En dan gaan we voor allen het gebod leven. Gij zult niet begeren. En dan komt er openbaar wat er in dat mensenhart leeft aan begeertes. Ja, Paulus die zegt, is de wet zonde? Ja, dat zouden wij wel willen. De wet zonde. Nou ja, het lijkt er haast op, omdat hij zo wet en zonde aan elkaar verbindt. Zonder wet geen zonde bewijzen. We spreken, het lijkt wel of dat, het lijkt wel, maar het is niet zo. Het is niet zo. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Hij heeft toch gezegd dat de bewegingen der zonde die door de wet zijn. Nou kunnen de mensen misschien wel denken, die Romeinen, nou die wet dat is toch ook een kwaaie rakker. Die wet dat is toch ook een verleider. Want die wet die laat mij maar zondigen. Nee, zegt hij, de wet is geen zonde, dat zij verre. Dat is onmogelijk, want de wet is van God. De wet is geen aanhangsel. De wet is een compacte weergave hoe God er in zijn wezen over denkt, hoe hij is. Sommige mensen vloeien door. En die praten over de wet alsof ze het over een adder hebben die zo aan die hand hangt. Nou, hier zou je beter kunnen zeggen, als heel de wereld vast naar de wet zou gaan leven, dan zou het er niet zo beroerd uitzien, zoals het nu is. Dan zou er niet zoveel ellende zijn in de huisgezin, in de huwelijk, in de maatschappij, en noem maar op. Maar zo'n stakker is nou de mens, hè, dat, ja, daar reageert hij zijn eigen kwaad, reageert hij af op de wet. Oh, die wet, niks mee te maken. Ja, als die mag ontdekken dat hij door genade van de onderhouding tot de zaligheid van die wet verlost is, dat is een grote zegen. Dat hij alleen om die andere gerechtigheid verlost wordt, dat is een grote genade. Maar als een mens met zijn ingebeelde wijsheid zo gezegd, zo laatdunkend over de wet spreekt, dan zegt Paulus, dat zij verre, dat zij verre. Dat is een verdringingscomplex, waarbij ik de wet zo ver mogelijk uit mijn bewustzijn wil bannen. Want ik wil er niet aan. Nee, de wet is geen zonde. Maar de wet maakt de zonde openbaar. De wet maakt de zonde openbaar. Want als er geen wet is, is er geen overtreding. Er is nog wel een zeker besef, ook bij de heidenen, dat vind je in Romeinenbrief, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Hun geweten zichzelf beschuldigende of onschuldigende. En dat ze dingen doen van nature die der wet zijn. Maar dat is wel waar, natuurlijk, maar dat is niet die zuivere kennis van de wet. Begrijp je? Dat is maar tot op zekere hoogte. En hier gaat het over de openbaring van het woord van God. Over de openbaring van Gods heilige wet. En nou zegt Paulus, die wet is geen zonde. Maar door de wet komt het uit dat ik een zondaar ben. Ik kende de zonde niet dan door de wet. In dat opzicht heeft die wet, die geen zonde is, heeft als het ware wel een prikkelende functie. Ik heb het wel eens vergeleken met een wespennest. Als je er een stok in steekt, dan moet je die wet even zien als die stok. Steek je in een wespennest en je pot, dan vliegen van alle kanten die steekbeesten eruit. Het was zo rustig. Je hoorde alleen maar een vaag gezoem ondergronds. Maar nou komt die stok. En gelijk is alles aan het fladderen en probeert te steken en aan te vallen. Ja, de zonde kan zo slaperig zijn, zo sluimerig. Net of dat het allemaal niks is, want er is geen wet. Als er geen wet is en je rijdt zonder licht over de straat, dan kun je beredeneren vanuit je eigen, ja, het is eigenlijk niet zo goed wat ik doe. Het is eigenlijk wel gevaarlijk. Maar er is geen ene politie die je in je kraag grijpt. En zegt, stap eens even af. Want er is geen wet. Maar waar een wet is, daar is ook zonde. Want de wet verklaart wat recht en wat onrecht is. Wat goed en wat goddeloos is. Jij kende de zonde niet dan door de wet. Een Chinees maakte eens een vergelijking. Ik heb hem wel eens in een andere vorm in het verleden verteld, maar het kan wel eens leerzaam zijn. Dingetjes die je niet moet vergeten. Als je om werk solliciteert en je komt bij een baas, ik vertel het helemaal met mijn woorden hoor. Je komt bij een baas en die baas zegt, nou joh, hoe staat het ermee? Kun jij dat werk? Ja meneer, ja. Kun je las branden, schaven, draaien, timmeren of wat dan ook? Boekhouden? Ja meneer, ja. Nee, dat is voor mij, zit er al zo lang in. Oh. Nou, dat is goed, dan ben je aangenomen. Volgende week beginnen. Nou, volgende week dan begin je. Maar ja, het gaat een beetje goed eraan toe. Dus je gaat eerst op kantoor en gezellig een kopje koffie drinken. Een sigaartje roken of wat dan ook. Nog ben je de vakman. Nog ben je een alroend. Nog ben je het manesie van alles die alles kan. Nog wel. Maar, nou zegt de baas, nou joh, het wordt tijd. Ga jij eens dat en dat doen. Dat is goed meneer. Nou is het gebod gekomen. Het gebod. Het gebod, ja. Toen je daar op die stoel zat en toen ik mijn kopje koffie dronk, toen kon ik alles. Toen kon die baas ook niet zeggen van, ja, daar geloof ik niks van. Nee, de praktijk moet het leren. Maar nou komt de praktijk. En met de kortste keren komt uit dat ik een verschrikkelijke grote klungel ben. Want ik draai alles in de soep. Er komt niks van terecht. Ja. God is de oppergezagvoerder. Hij weet het wel hoor, dat wij niets kunnen. Je moet echt niet denken dat toen de Heere de 10 geboden gegeven heeft, dat de Heere van de gedachte uitging dat wij die wel zouden vervullen. Als je dat denkt, dan ben je in de war. Want hij wist wat van zijn maaksel was te wachten. Hij zelf wist wat in onze harten was, dat we geen hart hadden om hem te vrezen. Dus als de Heere zijn wet geeft, na 400 jaren, dat hij aan Abraham de belofte reeds gegeven had, dan moet je echt niet denken dat de Heere denkt, ze zullen het wel doen. Ze kunnen het wel doen. Nee. God weet het wel. Maar wij weten het niet. Wij weten het niet. Wij zeggen zonder diepgang, zeggen we, alles wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Desnoods het 10e gebod ook. Maar we liegen, want we kunnen het niet. God weet het wel. Maar ik weet het niet. En de Heere wil zijn volk bekendmaken daarmee. Wat een verloren schepselen dat ze zijn. Dat ze vol zitten met zonde. Is het niet met de daad, dan is het met het begeren. Dat wil de Heere. Want de Heere is het zelf die verlossen zal. En verlost moeten worden mensen die verzinken. Verlost zullen worden mensen die zichzelf niet meer kunnen verlossen. Verlost worden mensen die alles vast hebben laten lopen in het paradijs. En daarna, die worden verlost. Maar rijke heeft hij ledig weggezonden. En hij verbreekt de hoogmoedige en hij haat de hoofdwaardij van Jacob. Nu zegt de Heere, gij zult niet begeren, maar hij weet het wel. Hij weet het wel hoe het er met ons bij staat. Maar ik denk misschien dat het met mij al aardig wat is. En nou komt God. Die zegt, jij moet ook weten hoe het erbij staat. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Gij zult niet begeren. Kinderen, je hebt 10 knikkers, de buurjongen heeft er 50. Pak ze af. Nee, zegt de Heere, je mag het niet denken zelfs. Dat is al kwaad. Daar ben je niet tevreden mee. Met je 10 knikkertjes. Doe dat, zegt God. Nou, waar blijven wij dan? Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Eerst heeft de Heer naar Mozes bekendgemaakt, die heilige wet. En toen daar overheen kwam die ware leraar der gerechtigheid de puntjes nog eens op de i zetten. De Heer Jezus Christus. En die zei, ja, slimmerikken, jullie denken wel dat je het al een aardig eindje gebracht hebt. Maar ik zeg u, het gaat niet alleen om de uitwendige betrachting. Het gaat om het hart. Het voornaamste van de wet is geloof, liefde, barmhartigheid. Jullie hebben er wel een hoop bij gemaakt. Maar je raakt het zelf niet met je vinger aan. Je reinigt het buitenste van de drinkbeker. Maar van binnen is het vol gruwelen. Gij die de mug uitzuivert uit die beker en de kemel doorzwelgt. Gij geveinsden. O. Je hebt mensen die denken dat de Heer Jezus eigenlijk gekomen is om te vertellen dat God het zo erg niet meent in de wet. Zo'n soort voorstelling krijg je daarvan. Zo verklaren die wet en evangelie. Wet, dat is die harde God. En evangelie, dat is dan de Heer Jezus Christus die komt zeggen, ja, maar God meent het toch niet zo erg hard. En ze hebben nooit verstaan dat de Heer Jezus het niet makkelijker maakt, maar dat de Heer Jezus ons tot in onze grondprincipes aanraakt als Hij komt te zeggen. Dat de begeerte is alreeds een doodzonde. En die zijn broeder ten onrechte uitmaakt ergens voor, die is strafbaar voor het helse vuur. De Heer Jezus die komt vertellen, man, als je wat hebt met je naaste, hoe durf je bij mijn altaar in de tempel te komen met je offertje, hoe durf je dat? Denk je dat je met dat stomme beest je eigen consciëntie toe kan schroeien als met een brandijzer? Dat je mag denken, nou ja, ik heb wel ruzie en ik heb wel wat met die en die, maar God heeft nou ook weer een vette kluif van mij gehad, maar zo is het niet. Zo is het niet. Nee, dat is verschrikkelijk, dan zegt de Heer Jezus, laat dat offer alsjeblieft thuis. Kom daar niet mee voor mijn aangezicht. Ga eerst eens naar je broeder toe om het in orde te maken. En kom daarna als een groot zondaar om je offer te brengen. Als een groot zondaar. O, dat is nou de eenheid, hè. De Heer Jezus sprak eens, hoe kunnen jullie in mij geloven als je Mozes niet gelooft? Want Mozes, zegt de Heer Jezus, die heeft van mij geschreven. Van mij geschreven. Die hele wet, dat was als het ware met een doeleinde geschreven om ons te ontmaskeren als boze mensen. Maar om te eindigen in die dierbare borg en middelaar die het recht der wet heeft vervuld. Maar laat je nooit wijsmaken dat er verschil is. Tenminste, tussen de Heere Jezus en tussen de Vader. In die zin dat de Vader zo'n strenge Heer is die maar eist. En de Heere Jezus die zegt, nou mijn Vader meent het zo niet. Want de Heere Jezus die zegt, voorwaar zeg ik u. Eerder zal de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één tittel of jota van mijn heilige wet op de aarde vallen. Dat is onmogelijk. Ja, dat willen mensen niet aan. Mensen hebben zulke verschrikkelijk goedkope oplossingen. Die heb ik overal gehoord, die oplossingen. In principe dat ik denk, hoe is het toch mogelijk, kinderen des Heren, dat geloof ik wel, in de predikingen, in de gesprekken. Ja, we kunnen het wel niet. En Gods volk kan het ook niet. Maar, kijk eens, om er dan zoveel als in ons vermogen is, naar te trachten. Te trachten. En dat ik denk, dat is niet de scherpe prediking van de wet. De scherpe prediking van de wet, die snijdt die trachter af en zet hem erbuiten. Dan denk ik, wat wil dan zo'n voorstelling? Ook van degelijke christenen zou je zo zeggen, en die daar nooit helder in komen. Dat men of wet en evangelie alles door elkaar heen knutselt of wat dan ook. Maar dat het niet klopt. Je zegt, wat moet je er nou van denken? Ik heb wel eens gedacht, zou men met al de afsnijdingen en rechtvaardigmakingen, zou men wel werkelijk daar kennis aan hebben? Dat wij als vervloekelijke zondaren voor God ons bevinden. zou men er wel kennen? Of praat men er overheen? En dat men vandaar ook zo blijft hangen, hinken op twee gedachten. De ene keer wat oprapen en de andere keer wat weggooien. Ik weet het niet. Ik weet wel, als de lijn hier misloopt in ons leven, of laten we het zo noemen, onzuiver getrokken wordt, dan gaat dat heel de tijd door. Ook in zaken de verlossing ook en de dankbaarheid, dat is niet uit elkaar te scheiden. En dan moet je niet denken dat ik hier toch dan weer bedoel dat de mens, ik weet niet zoals hij dat omschrijft, 40 dagen onder het recht. God zei eens iemand tegen mijn opa, toen zegt hem, opa, ik ben blij dat het ligt, anders had hij er niet meer geweest. Zo bedoel ik het niet. Maar wat ik wel bedoel is dit, hebben wij het door die werking des geestes en van het woord nou waarachtig geloofd in ons leven? En wordt er door die lieve geest nog aangearbeid in onze ziel om ons daarbij te houden? Dus kruipen we elke keer de kant weer op. Want als de Heidelberger spreekt over scherpelijk de wet breken, dan moet je niet denken dat hij daarmee bedoelt, ai poes, wat heb je een lieve jongen. Dat bedoelt hij niet. Maar hij bedoelt ons uit onze schuilhoeken uit te drijven. En dat die heilige wet belicht zal worden door het dierbare evangelie van de Heer Jezus Christus. Die wet niet terzijde schuift, maar die wet in al haar heerlijkheid en schoonheid ons voorstelt. Enige punt, en dat is dan ook het grootste, dat is dat heilige evangelie waarin de Heer Jezus die heilige wet zo zuiverlijk voorstelt, dat datzelfde evangelie ons ook verkondigt, hoe nou die ene mens, die waarachtige en rechtvaardige God en mens in eenheid des persoons, dat hij dat recht der wet nou volkomen vervuld heeft. Dat is het grote wonder van het heilige evangelie. Maar het heilige evangelie is niet in die zin evangelisch. In de vorm van, ja, dat oude testament. Of die oude wet. Dan is het nieuwe testament toch wel wat liefelijker en geriefelijker. Zo is het niet. Zo is het niet. Want juist in dat nieuwe testament, in die nieuwe bedeling wordt ons de wet Gods als doorzichtig kristal getoond, heerlijk in alle delen. Ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook en had ik niet geweten de begeerlijkheid zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. He? Niet geweten, nee. Nee, ja, welke heiden denkt er nou bij dat hij niet mag begeren? Welk mens zonder de wet, ja. Ja, je kan zeggen, ja, als de begeerte nou buiten proporties gaan lopen, dan heb je, maar. Ja, maar ik heb toch nog ergens toch wel een klein reservetje, een klein kamertje waar ik toch mag. Ik mag toch denken wat ik wil, zegt de mens wel eens. Ik mag toch denken wat ik wil. Nee, dat mag je niet. Je mag alleen denken wat God wil. Ja, maar. Ja, er zei eens een man tegen me. Hele degelijke man. Die zat een of ander rot, zedeloos grappie te vertellen op de fabriek. Want daar sta je stom beduust van. Stom beduust. Als het over die dingen loopt. Hele christelijke, degelijke mensen. Waar het zwaarste nog niet zwaar genoeg is. En dat je toch in de praktijk van het leven ontdekt. Nou. Man zat een of ander rot grapje te vertellen. Toen zegt hij tegen me lachend. Hij zegt, ja, je bent er toch zeker wel mee eens. Je kan beter gek praten dan gek doen. Ja, maar zo is het voor God niet. Wat een gedachte. Wat weinig ontdekking. Wat weinig kennis. Als er al kennis is. Van de Heer en zijn wet. Wat weinig dat we nog eens met ons hoofd tegen de muur gelopen hebben vanwege onze gekke praat. En ons gekke doen en laten. Wat een toneelvertoning is voor de Heere God. In ons vuilaardig, begeerig leven. Alles wat geen nut en geen doel heeft in God, dat is toch zo? Weinig ontdekken. Maar de wet zegt, nee man, je mag niet alleen gek doen, maar je mag ook niet gek praten. En ook niet gek denken. En ook niet gek begeren. De minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in mijn hart nimmer meer komen. Maar dat we te alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn. En lust tot alle gerechtigheid hebben, dat is wat anders. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogst en enig goed. God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Die krijgt een ander goed dat nimmer meer vergaat. Mensen, ik heb gemerkt dat we kunnen niet verder komen dan die eerste vraag en antwoord. Dat is niet zo erg. De vragen en de antwoorden zijn zeer belangrijk. Dus daar komen we, als de Heere wil, nog wel een keertje op terug. Maar ik zou toch zo graag van hart tot hart, zo in het openbaar dan bedoel ik, eens met elkaar toch praten. Dat je zegt, o medemensen, vriend, vriendin, wie je ook bent, hè, hoe ligt dat nou? Hè? Hoe ligt dat nou? Want ja, het staat hier in het stuk der dankbaarheid. Het staat hier in het stuk der dankbaarheid. Je zou zeggen, man, hou alsjeblieft op, wat doet die wet toch in het stuk der dankbaarheid? Je wordt er maar naar van. Je wordt er maar naar van als je het allemaal hoort. Want dan lijkt het nergens op, ja. Ja, je hebt ook mensen die zeggen alleen maar één kant, hè. Dan zeggen ze, ja, dat is er nou maar alleen maar om te doen wat de Heidelberger aan het eind ook zegt, hè, om dat we goed weten dat we zondaren zijn en blijven. En ze missen die spanning tussen zijn en geloof. Die missen ze. Die missen de spanning tussen het zijn in Christus en het zijn hier in deze tabernakel. Dat missen ze. Dat hebben ze voor alle gemak maar terzijde geschoven. Ja, want we zijn rustzoekers. En dan zeggen ze alleen maar, ja, nou, ja, dat is logisch. Kijk eens, een mens is nooit te oud om te leren en al ben je tot God bekeerd, dan moet je toch telkens weer de ontdekking doen dat je een zondaar bent. He? Het is hier niks met ons en het wordt niks met ons. Het is allemaal waar. Maar ken je nou ook iets van wat Paulus zegt, mijn zoon, strijd de goede strijd des geloofs. Kun je dat nou een beetje inkomen voor je eigen ziel, dat je zegt, ja, dat is waar hoor, dat mag ik geloven uit genade, dat in hem ben ik gans volmaakt, conform, overeenkomstig, Gods heilige wil en wet. Maar, wat maar, ja toch, ik zeg het met u, maar nou die kracht van die Heere Jezus, hè, in het leven, in het dagelijkse leven. Om die nou te mogen beleven en inleven. Dat ik nou niet alleen mag weten wat hij voor mij heeft gedaan, maar dat ik ook mag ervaren wat hij in mij doet. Want hij is zo sterk. Kijk, mensen die dat tweede punt terzijde schuiven. Hè, ja, die missen toch iets. Want ik geloof dat er altijd iets is.
in het leven van de kerk iets, ja dat is het toch. Als je toch weten mag dat er is er één die zich heeft gegeven en je zit er als een liefdeloos monster op de grond. Ben je het daarmee eens? Kun je het daar nou mee eens zijn? Kun je daar dan je leven in vinden? Dat je menigmaal als zo'n gek hier neerzit, zo liefdeloos en zo koud en zo ongevoelig. Vind je dat dan fijn? Hoe kan dat dan? Nee, zegt de apostel Paulus, broeders, ik acht niet dat ik het al reden gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Om nou in een zodanige vereniging met die Heere Jezus Christus bevonden te mogen worden. Dat we dat ook mogen beleven hier op aarde, in ons leven, in ons huishouden en op ons werk en waar we ook zijn. Ik dacht dat dat juist het punt was waarom Paulus zegt: ellendig mens die ik ben. Wie zal mij verlossen van zo'n bestaan? Want het is toch eigenlijk een contrast, een paradox. Dat nou die dierbare borg al zijn begeerte in de zuivere baan heeft geleid tot God. Niet wat ik wil, maar u wil geschieden. En dat dat zijn leven heeft gekost, ons dwaze begeren in het paradijs om als God te wezen. En daarna een fontein onzalig van alle verkeerde begeerten. Dat hij zich daar nou tot in de dood toe heeft vernederd. Dat is toch een paradox als je dat nou voor je eigen ziel weet. Niet alleen met een verstandelijk weten, maar dat je dat gelooft. En dat je toch als zo'n ellendig schepsel hier bij de pakken neerzit. Dat je geen, ja, moet zeggen, ja, je hebt niks. Dan zou je toch zeggen, nou, het is toch te hopen. En ja, en het zal zeker gebeuren. Niet omdat we naar de dood verlangen, helemaal niet. Maar omdat we de dood zat worden als het goed is. Als het goed is worden we de dood zat. Die dood. Dat je toch mag zeggen. Ja, het is toch gelukkig dat de Heer er toch een keer een eind aan maakt. Aan die gebrokenheid. Want het zal toch zo zijn. Hier in beginsel. Aan mijn begeren is tot u in al mijn leed. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken enzovoorts. Maar het is hier maar in beginsel. Maar het zal toch eenmaal volkomen zijn dat alle begeerten rein en heilig tot hem zullen komen. In die staat der verlossing, die staat der volmaking en der verheerlijking. Nou, dan zitten we hier eigenlijk in een moeilijk parket. En dan blijft het zo, moet je maar een klein beetje mee rekenen. Dat niet van de een op de andere dag beter is. En dat je hier op aarde menigmaal zal moeten zeggen. Nou, ik begrijp er geen snars van. Ik begrijp het ook niet hoor. Je moet niet denken dat ik het begrijp. Ik kan het niet begrijpen. En u moet het ook niet denken. Menigmaal zul je zeggen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn voeten waren bijkans uitgegleden. Van het spoor. Want ik begrijp er niets van. Maar één ding is zeker. En dat is zekerder dan al onze rekenkunde. Hij doet zijn liefhebbers beërven dat bestendig is. Hij troost juist diegene. Anders heb je, als je zelf de oplossing maakt. Je zegt de mens blijft, maar een mens. Als je zo je eigen troost, dan krijg je geen andere troost. Maar die er door beet gepakt wordt en die op de grond ligt en die het niet ziet. Ach, die geen raad weet en zegt, Heere, Heere, zo gij in het recht treedt en gadeslaat, wie zal bestaan? Hoe kan dat nou toch? Die wordt getroost. Die krijgt de troost gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Want het is des vaders welbehagen dat in hem al de volheid wonen zal.
Ja, nou weet ik het ook niet meer. Als je dan vol zit, als je dan moet bekennen met de vader dat die onzalige fontein, die zelfs door de doop nog niet ganselijk is uitgewist, die onzalige fontein die we bij ons dragen. Zou je dan nog durven zeggen, ten alle tijden, van ganser harte, alle zonde vijand zijn? En lust tot alle gerechtigheid hebben? Nou ja, laat het zo zeggen. Ziende op jezelf kan het niet. Maar ziende op Sion's betalende borg kan het wel. Want dan is die ook een vijand van zijn eigen. Begrijp je dat? Dan is die een vijand van zijn eigen ook. Dan wordt hij toch voor de rechtbank gedaagd. Elke keer weer. Zo ellendige zondaar. Beken maar dat je gedwaald, dat je gezondigd hebt. En hoe onwaarschijnlijk en paradoxaal het ook klinkt. Die ene mens die zingt, Heere. Heere, zo gij in het recht treedt. Heer, ik ben door uw wetten schende krom van hem. Diezelfde mens zingt ook. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Van het heilig recht der strenge rechtsgedingen een psalmgezang. O hoge duchte Heer, uw naam ter eer. Het is nog gemeend ook, maar het is een raadsel. Probeer het eens op te lossen. De oplossing ligt verborgen in onze enige dierbare begerenswaardige zaligmaker. Zo uw begeerte tot hem is, wanneer hij komt, die begeerte, zult gezien dat hij de boom des levens is. Amen.